En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En ik ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En het geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los.
Gemeente des Heren, er zijn maar weinig dingen waar een mens in dit leven zoveel moeite mee kan hebben als met de wegen die God met zijn volk gaat. Natuurlijk, niet iedereen heeft daar moeite mee. De wereld die haalt zijn schouders op als je het hebt over een weg van God. Die gelooft niet in God en dus ook niet in een weg van God. En een ongelovige vindt het nogal eens gemakkelijk wanneer er in dat opzicht problemen zijn, want die vindt er een excuus in om niet te geloven. Die wijst op grote rampen, zoals die nu onlangs weer in Bangladesh zich afspelen. En die wijst op oorlogen, nu eens hier en dan weer daar, met altijd maar weer duizenden of tien of honderdduizenden slachtoffers. En die zegt, nou moet jij mij maar eens uitleggen dat een God van liefde is, die zulke dingen doet en toelaat en zo'n weg gaat met zijn volk in deze wereld. Ik vermoed zo dat deze en gene onder ons die vragen ook in het eigen hart wel wat herkennen kan. Maar juist die mens die God de Heere wat heeft leren kennen en die diep in zijn hart ernaar verlangt die weg van de Heere te gaan en geen andere weg, omdat hij weet die weg van de Heere alleen is een weg van zaligheid, de enige weg in deze wereld die niet doodloopt. Juist die mens kan er zo moeite mee hebben als die moet zeggen, Heere, is dit nou uw weg? En waarom is die nou zo? En waarom is die niet anders? Want dat is toch zo, gemeente, de wegen van de Heere die gaan in ons leven zo vaak tegen alle menselijke logica in. En dat is toch zo verschrikkelijk moeilijk voor ons. Wij zijn mensen die zo graag op hun vingers willen uitrekenen waarom God de dingen doet zoals hij ze doet. En als dat niet meer op je vingers kan, nou vooruit als het dan op de computer nog maar gaat. Maar als we maar rekenen kunnen, als we maar kunnen zeggen, kijk, zus en zo en toen links en toen rechts. En dat was daar en daarom, snap je het nou? En zolang dat dan nou maar lukt. En die wegen van God die gaan zo vaak tegen ons vlees en bloed in, tegen onze begeerten. Waarvan de Heere dan ergens in de Bijbel wel zegt dat we ze hem bekend mogen maken, maar waarvan die nergens heeft gezegd dat hij ook al onze begeerten vervullen zal. Omdat hij doet wat hem behaagt. En omdat hij veel beter weet wat goed en nodig is voor ieder van ons, dan dat wij dat van onszelf weten. Maar het gevolg is dat we nogal eens een keer zuchten. Net als Asaf in zijn dagen, in Psalm 73. Die zuchtte het ook. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. Veel te hoog. En je bent geneigd om te zeggen, Asaf, makker, geef ons de hand. Daar heb je het nou helemaal. Die wegen van de Heere, gemeente, dat zijn vaak zo moeilijk te accepteren wegen. Kijk nou maar naar die geschiedenis van onze tekst van vanmiddag, gemeente. Daarin ontmoeten we Paulus en Silas, twee dienaren van het evangelie. En die mannen die hadden een geweldig arbeidsterrein gevonden in Klein-Azië, het westen van het huidige Turkije. Waar als vrucht op hun arbeid grote gemeenten waren gesticht en velen waren toegebracht tot een gemeente die zalig wordt. En dan ineens haalt de Heere ze daar weg. En ze klagen niet, Heere, waarom nou? En ze zeuren niet, Heere, het ging hier net zo goed. Nee, ze volgen. En ze volgen ook wanneer die weg van de Heere zo heel anders loopt dan zij zich hadden voorgesteld. Ze laten zich leiden door Gods hand en zich corrigeren door Gods geest. En zo waren ze naar Europa gekomen en in Filippi gekomen. Dat is geen eigen weg geweest, gemeente, geen eigen keuze, Gods weg. En dan lopen ze daar in Filippi rond. Een stad in het noorden van Griekenland, maar wel een bijzondere stad, want het was eigenlijk een Romeinse kolonie. Waar mensen wonen die zich erop voor konden laten staan. Wij zijn maar geen Grieken, wij zijn maar geen Macedoniërs, wij zijn Romeinen. Met Romeins burgerrecht, soldaten die na volbrachte dienst daar een stukje grond hadden gekregen waar ze van hun pensioen konden genieten met hun familie. En in die stad lopen Paulus en Silas de eerste dagen een beetje te lanterfanten. Vergeef me het woord, gemeente, want ze weten eigenlijk niet goed waar ze moeten beginnen. Er is geen synagoge in die stad waar Paulus anders altijd als eerste het evangelie zocht te verkondigen. En na een poosje komt er dan een opening wanneer de Heilige Geest het hart opent van die Lydia, die vrouw die nota bene zelf ook uit Klein-Azië afkomstig was. En ook haar gezin wordt toegebracht tot de gemeente en komt tot levend geloof. En je denkt, nou misschien, nou is dat in elk geval een beginnetje. En dan worden ze opgepakt en in de gevangenis gesmeed. Snapt u het? Ik niet. En je denkt, moet dat nou zo? En waarom moet dat nou zo? En als we dan naar het antwoord zoeken, gemeente, dan moeten we letten op het verband, want Handelingen 16 is een bijzonder hoofdstuk in het geheel van dit bijzondere Bijbelboek. Het is het hoofdstuk laat zien dat het evangelie voor het eerst naar Europa komt, gemeente. En dat is niet bijzonder omdat dat nou het werelddeel is waar wij wonen. Maar bijzonder omdat de kerkgeschiedenis leert dat de Heere dat werelddeel Europa had uitgekozen. Als de uitvalsbasis om van daaruit het evangelie ook tot aan de grenzen der aarde te laten klinken. En zijn koninkrijk te stichten in oost en west en in noord en zuid. In dit hoofdstuk 16 van Handelingen, gemeente, wordt duidelijk dat God Europa gaat redden en dat hij in Europa de hele wereld op het oog heeft. En dat de soldaten van het heil op weg zijn naar Rome, het centrum van die toenmaals bekende wereld. Om dat hart van het Romeinse Rijk aan te vallen met het machtige wapen van het woord van God. Met andere woorden, gemeente, ik moet dat wel wat uitvoerig voor u neerzetten om straks ook samen de boodschap op het spoor te kunnen komen. Het gaat in dit hoofdstuk uiteindelijk om de vraag, van waaruit zal de wereld geregeerd worden? Vanuit dat Rome, dat in de Openbaring wordt genoemd het Babylon van de eindtijd, zal dat de koningin der volken zijn? Of zal het nieuwe Jeruzalem, dat straks uit de hemel neerdaalt van God, de stad zijn waarin de volken hun heerlijkheid binnenbrengen. Daar gaat het ook in dit hoofdstuk om. Die geweldige worsteling tussen God en de Satan om de heerschappij over de hele wereld. En in die worsteling worden overwinningen behaald en dat zie je dan in die Lydia en in het gezin van Lydia. Maar daarin moet ook strijd geleverd worden. En daarin worden ook klappen uitgedeeld en wonden opgelopen. En daarin ondergaan Gods knechten ook verdrukkingen. Terwijl het tegelijkertijd duidelijk is dat midden in die nacht van strijd en lijden God het is die zijn volk en zijn knechten staande houdt. En ze psalmen geeft in de nacht. En die zo zijn volk doet zijn meer dan overwinnaar. Dat is de boodschap, gemeente, waar we vanmiddag samen naar mogen gaan luisteren. Aan de hand van onze tekst waarin we horen God loven in de gevangenis. Dat is ten eerste een overwinning voor Christus. Dat is ten tweede vreugde voor de zangers. Dat is ten derde een boodschap voor de hoorders. God loven in de gevangenis. Dat is overwinning voor Christus. Vreugde voor de zangers. Een boodschap voor de hoorders. In het begin van dit hoofdstuk, gemeente, gaat het dus om het geweldige moment dat God met het evangelie binnenkomt in Europa, in Filippi. Paulus en Silas hebben daar eerst een beetje doelloos rondgelopen, omdat ze nergens een aanknopingspunt vonden om de boodschap kwijt te raken. En zolang ze daar wat met de ziel onder de arm in de stad rondliepen, hield de duivel zich ook wel koest, want die duivel die weet dat je geen slapende honden wakker moet maken. Zolang Christus zijn kerk niet bouwt, bouwt Satan zijn kapel er niet naast. Maar dan komt dat moment dat Paulus op de gebedsplaats een aantal godvrezende vrouwen ontmoet. En die ene vrouw, Lydia, haar hart wordt door de Heere geopend. Onder de prediking en voor de prediking. En ze komt tot geloof met haar huis. En dan zeg je, nou, dan heeft het evangelie toch een vaste grond gevonden onder de voeten. Er is een bruggenhoofd gesticht in dat nieuwe werelddeel. Zoals in 1944 de geallieerden vanuit het westen bij de invasie van Normandië alles op alles gezet hebben om ten koste van geweldige offers aan mensen en materieel. Dat kun je vandaag nog zien daar op die invasiestranden van Normandië. Ze hebben alles op alles gezet om een bruggenhoofd te vestigen. Om van daaruit straks door te dringen tot in het hart van het antichristelijke natierijk. Nou, zo is dat huis van Lydia en dat hart van Lydia als het ware een bruggenhoofd voor het koninkrijk der hemelen in Europa. Om van daaruit de aanvallen voor te zetten totdat het hart van Europa, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, is bereikt. En het is op dat moment dat de duivel in het geweer komt. En die duivel die stuurt dan een slavin achter Paulus en Silas aan, een vrouw die over een waarzeggende geest beschikt. Zo ergens dan is het wel hier in de Bijbel dat duidelijk blijkt dat een waarzeggende geest een instrument van de duivel is en niet en nooit wat anders dan ook maar. En dat zeg ik een beetje fel op dat we het goed in onze oren zullen knopen en ons niet bij de neus zullen laten nemen door dat gespuis. En deze vrouw die door de duivel voorzien is van een geest die kennelijk de toekomst kan voorspellen, die loopt achter die dienaren van het evangelie aan en ze roept, deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou, zegt u, dat kan niet veel kwaad. Dat is toch prachtig gratis reclame voor Paulus en voor het evangelie dat Paulus spreekt. God spreekt die mensen blijkbaar aan in hun eigen denkwereld. Ze denken immers dat die vrouw de waarheid spreekt. Nou, dan is dat toch een aanbeveling van Paulus en Silas en hun boodschap. Ja, maar als je het Grieks kunt lezen, gemeente, dan merk je dat die vrouw niet gesproken heeft over de weg der zaligheid. Maar over een weg tot zaligheid. Wat zegt die vrouw? Mensen, hoor, die mannen verkondigen je een weg waarlangs je echt gelukkig kunt worden, werkelijk waar. Maar ik weet ook wel een weg. Je kunt kiezen langs de ene weg of langs de andere weg. Langs beide wegen vind je het echte geluk en het echte leven. Precies zoals de mensen dat vandaag zeggen. U kent dat wel, denk ik. Dat ze tegen je zeggen, ach, je moet je als christenen niet zo exclusief opstellen in deze wereld. Je moet je niet verbeelden dat je alleen de waarheid hebt. Ze zijn er ook in kerkelijk en ook in gereformeerd kerkelijk Nederland die zeggen, nou we zoveel moslims om ons heen hebben, dan moet je toch eerlijk toegeven dat die mensen ook een echt geloof hebben. En die mensen die menen het toch ook serieus. Nou, ja goed, zij hebben het dan over Allah en wij hebben het over God en Jezus, maar zou het ten diepste niet allemaal één pot nat zijn? We geloven toch allemaal in dezelfde God? Moet je één ding goed onthouden, jonge mensen in de kerk. Weet je wat het grote verschil is tussen de islam en het christelijk geloof? Wat dat betreft tussen alle godsdiensten die zich in deze wereld maar voordoen en het christendom. Dat grote verschil, dat zit in die ene naam, de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is het exclusieve van het christendom. Dat Jezus is de Zoon van God in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En als mensen aan mij vragen, zou die Allah van Mohammed toch ook niet de vader van de Heer Jezus kunnen zijn? Dan vraag ik altijd maar, heeft Allah ook een zoon die Jezus heet? Als dat niet zo is, en het is niet zo, dan kan het nooit dezelfde wezen. En op het moment dat mensen dan zeggen, nou ja, het kan toch ook wel langs die weg, de weg van de islam en van het hindoeïsme en noem maar op, dan betekent dat zo'n geweldige degradatie van de Heer Jezus. Dan kom je op het spoor van moderne theologen die ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Ja, en als je dat niet gelooft, ja, dan is er inderdaad ook geen enkel verschil meer. Dan verkondigt de een deze weg en de ander die weg. En dan moet je het maar uitzoeken wat je het beste past. Voelt u wel aan, gemeente, dat is een list van Satan, wanneer hij die vrouw achter die apostelen aanstuurt. Die duivel die probeert het op een akkoordje te gooien en ze in Filippi te doen geloven. Die Paulus die weet een weg. Maar die vrouw die weet ook een weg. En er zijn er misschien nog wel meer als je een beetje pittig zoekt. Je kiest maar wat je het beste uitkomt. En als wij mensen dat doen, kiezen we nooit de weg van Jezus. En Paulus die heeft het door. En Paulus die weet dat je met die duivel het meest moet oppassen wanneer die vroom gaat praten over een weg der zaligheid en zo. En het gevolg is dat Paulus de zaak op scherp gaat zetten. Hij roept de naam van de Heer Jezus over die vrouw uit waar die waarzeggende geest voor op de loop moet. Kijk, en op dat moment gaat de duivel de dingen ook op scherp zetten. Want als een list niet helpt, dan gaat hij geweld gebruiken. En eigenlijk is het dan altijd weer hetzelfde, gemeente. Dan worden de dienaren van het evangelie als staatsgevaarlijk beschouwd. En het evangelie zelf als een boodschap die de goede zeden bederft. En als mensen dan niet horen willen, dan moeten ze maar voelen. En zo worden de dienstknechten van het evangelie altijd maar weer in vroeger en in later tijd. Of dat nou in het Macedonië van Paulus was of in het Noord-Korea van onze dagen. Onder de grond gestopt, uitgerangeerd. Soms gebeurt dat op een heel subtiele manier. Dan wordt er vandaag de dag van een meisje dat als verpleegkundige ergens solliciteert, maar dat de christen levensovertuiging niet onder stoelen of banken steekt met de ethische consequenties daaraan, ook voor het beroep. Gezegd, nou kind, dat is heel mooi hoor, dat jij die overtuiging hebt en prachtig dat je er zo voor uitkomt, geweldig. Alleen het is voor ons een beetje te lastig. Wij zijn zo tolerant als het kan. Dus we zeggen er niks van. Maar wij kunnen je hier niet gebruiken. Zie maar dat je ergens anders aan de slag komt. En dan wordt er gezegd tegen een jongen die de Heere wil dienen. En die zondags naar de kerk wil blijven gaan. Jongen, dat is prachtig hoor. Dat jij die overtuiging hebt. En mooi dat je er zo voor uitkomt. Maar in ons bedrijf is daar geen plaats voor. Want tijd is geld. En zondags is ook tijd. En zondagstijd is ook geld. Weg ermee, afvoeren die handel. En zo gebeurt het ook in onze tekst. Gods knechten onderweg naar de gebedsplaatsen worden opgepakt en voor de overheid gesleept en zonder een vorm van proces gekezeld. Ze krijgen vele slagen, lezen we. Hun rug wordt opengeploegd. En dan worden ze zonder enige verzorging overgeleverd aan de gevangenbewaarder en in de diepste kerker gestopt. met hun voeten in de stok, zoals het hier genoemd wordt, in het blok. Dat wil zeggen, gemeente, dat ze met die open geploegde ruggen daartegen de muur worden gekwakt en dat hun voeten worden vastgezet, vastgebonden in een houtblok, zodat je je benen niet meer kunt optrekken, dat je ze dus gestrekt voor je moet houden. En meestal zaten er dan net boven je in de muur een paar ringen waarin je polsen werden vastgebonden. En het gevolg is dat de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes zijn gebonden, zodat ze niet meer verder kunnen komen met de boodschap van de genade van de Heer Jezus. En je zegt, waarom gaat dat nou zo met geweld hier? Wel, gemeente, dat heeft te maken met het feit dat het hier dus maar niet alleen gaat in deze strijd om de stad mensenziel, dat ook één mens is God een heleboel waard en dat moet je goed onthouden. Als er één zondaar zich bekeert, dan davert de hemel van blijdschap. Maar daarom is die ene mensenziel de duivel ook veel waard, omdat die duivel God zijn vreugde niet geeft. Maar hier gaat het om veel meer, gemeente. Hier gaat het uiteindelijk om de wereld. Om de vraag van wie zal de wereld zijn? Zal die wereld toebehoren aan de keizer van Rome? Die in alle eeuwen in allerlei gestalten weer opduikt als de verpersoonlijking van de toekomstige antichrist. Of zal die wereld toebehoren aan de koning van Bethlehem? De man van smarten van het kruis. Wie zal het winnen? Nou, zegt een jongere vanmiddag hier in de kerkdomen, die vraag hoef je eigenlijk niet te stellen, want dat is hier volkomen duidelijk. De duivel die wint het hier. En misschien, zegt die jongen er wel achteraan, dat gebeurt vandaag nog net zo. Als je immers je ogen niet in de zak hebt, jonge mensen, en je kijkt een beetje eerlijk om je heen in deze wereld, dan zie je wel dat de zaak van de Heer Jezus Christus een verloren zaak schijnt te zijn. Misschien dat je er een ander idee van krijgt als je zondags in Drachten rondloopt, maar dan moet je daar nog maar eens extra goed naar kijken en dan kijk je er misschien ook wel doorheen. Maar die jongere die in de wereld om zich heen kijkt en die niks anders ziet dan een kerk op haar retour, die zegt, ja, de zaak van Jezus, dat is in deze wereld een verloren zaak. En als je dus wijs bent en je wilt bij de kant van de overwinnaars horen, dan moet je toch maar een beetje die andere kant op schuiven, want met de Heer Jezus kom je in deze wereld niet ver. En een ander denkt misschien bij zichzelf, had die Paulus maar een beetje toegegeven. Zie je wel dat je er niks mee opschiet met de dingen zo zwart-wit te stellen. Dat je er niks mee opschiet met zo fel te reageren. Als die Paulus nou een beetje had toegegeven. Als Paulus nou eens tegen die slavin had gezegd, gut kindje, je hebt gelijk hoor. Jij verkondigt een weg tot zaligheid en wij verkondigen de weg. Ja, daar zijn wij wel van overtuigd. Maar wat jij zegt, nou vooruit dan maar. Dan had hij misschien door kunnen gaan en misschien was er die dag nog wel eentje tot bekering gekomen. En dan was dat bruggenhoofd wat uitgebouwd en dan had je aan het slot een stukje overwinning kunnen behalen. Nou is het uit. Met al die scherpte bereikt een mens immers niks. Is dat zo? Nou zijn we aan onze tekst gemeend. Maar omtrent de middernacht baden zou Paulus en Silas en zongen Gods lof. Met andere woorden, gemeente, er moet niemand in de kerk vanmiddag denken dat het in vers 24 met het werk van Christus in dit hoofdstuk uit is, hoor. Want het gaat in vers 25 gewoon verder, zei het dan voorlopig even onder de grond. Om straks in vers 26 met enorm geweld los te breken, als onder de voetstappen van de triomferende koning die Europa binnentrekt, de aarde beeft en de muren van die gevangenis staan te schudden en de cellen openspringen, enkel en alleen omdat Jezus op bezoek komt in Europa. Maar hier begint het in onze tekst, omtrent de middernacht. Moet je die mannen zien zitten, met die ruggen die open geploegd zijn. Met die voeten in het blok, zodat je niet kunt liggen, niet eens kunt gaan verzitten. Je krijgt een geweldige kramp natuurlijk, de handen vastgebonden aan de muren. In die donkere, vunzige cel waarbij niet eens een lichtstraal doordringt en het verschil tussen dag en nacht dus niet meer te zien is. Waar elke beweging maakt dat je een kreet van pijn slaakt. Omdat die ruwe muur bij elke beweging een wond weer wat verder openhaalt. Die man. In die situatie. Die zingen. Die zingen Gods lof. U bent wel met me eens, gemeente, dat doen mensen niet vanuit zichzelf, hè? Want dat kan een mens uit zichzelf nooit. Gemeente, daar heb je nou wat ik net al bedoelde, de triomf van de Heere Jezus Christus. Die grote heiland die het van tevoren al tegen zijn discipelen had gezegd. In de wereld zul je verdrukking hebben. Dat is het machtige van koning Jezus, jonge mens. Dat hij je geen Fata Morgana voorspiegelt. Dat hij je geen gouden bergen belooft die hij niet waarmaakt. Dat doet de duivel. Maar de Heer Jezus zegt heel eerlijk waar je met hen aan toe bent en wat je met hen verwachten kunt. Hij zegt het, ze hebben mij gehaat, ze zullen jullie haat. Ze hebben mij gedood en ze zullen jullie dood. En als die discipelen zich later herinneren hoe hun meester gegezeld werd en uitgejouwd en aan het kruis genageld. Dan weten ze het maar al te goed. Dat staat ons nou ook te wachten wanneer we als volgelingen van het Lam de wereld ingaan. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u al de dagen. Dat wil dus zeggen, gemeente, ook op die dag dat ze daar in Filippi werden gevangen genomen en gegeeseld. En ook op dat moment dat ze daar in dat vunzige hol diep onder de grond weggestopt zitten op een manier. Op een manier dat de duivel denkt, ziezo, daar zijn we mooi vanaf. Die zingende mannen in onze tekstgemeente, die vormen een machtig bewijs dat de duivel het verliest. Omdat hij het één keer verloren heeft van de Heer Jezus op Golgotha. En dat hij het altijd weer verliezen zal tot hij het eeuwig verliest. Als de grote dag van Gods toekomst aanbreekt. Want ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente. Maar in onze tekst gebeurt precies het tegenovergestelde van wat de duivel bedoelde. Toen hij deze beide mannen in de gevangenis liet smijten. Hij wilde die mannen de mond snoeren, voorkomen dat God verheerlijkt zou worden. En dat gebeurt hier nou toch. Toch. En dat is nou, gemeente, vergeef me de uitdrukking, het is niet zo erg kanseltaan, maar ik kan er geen betere woord voor vinden. Dat is nou de stommiteit van de duivel. Zo slim als die verder mag zijn, maar er is één ding dat die duivel nooit zal kunnen begrijpen. En dat is juist dit gegeven, dat iemand Gods lof zal zingen, terwijl die God hem op dat moment alles ontneemt. Die duivel zal nooit kunnen begrijpen, gemeente, dat iemand zegt, het is me om God te doen, om wie hij zelf is, niet om wat ik al dan niet van hem krijg. Daar heeft de duivel destijds bij Job al niks van begrepen, gemeente. Toen God hem op Job wees, vroom en rechtvaardig, toen zei die duivel, ja, nogal een kunstheer. U hebt die man begraven onder zegeningen, u moet die man gewoon alles afpakken en dan zult u zien, dan vloekt hij in plaats van uw lof te zingen. Ja, maar dat gebeurde niet. En daar snapte de duivel eenvoudig niks van. Als Job op zeker ogenblik gaat zingen, dat die geweldige slagen in zijn leven in een paar minuten tijd zijn neergedaald. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij. Gelooft. En nog later op de puinhopen van zijn leven. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dan moet die duivel knarsetanden toegeven dat hij het verloren heeft. Maar hij snapt er niks van. Evenmin als de duivel er ooit wat van begrepen heeft dat dat kon gebeuren, dat mensen zingend de brandstapel opgingen en zo tot een getuige werden van de genade van God, waardoor anderen getrokken werden. Het bloed van de martelaren als het zaad van de kerk, u weet het wel. En zoals de duivel er nooit wat van begrepen heeft dat Luther dat zingen kon, delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En zoals die duivel er nooit wat van kan begrijpen, als een mensenkind het zingen mag, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heet, die toch al mijn hoop en lust is. Daar kan de duivel niet bij, omdat hij niet weet van lief wat liefde is. Maar dat is nou de triomf van Christus in het leven van zijn knecht. Wanneer een beproefd en geslagen mensenkind in rouw en in lijden, in moeite en ziekte of verdriet, wanneer hem alles ontnomen wordt, wanneer de grond hem onder zijn voeten wegzakt, als alles bezwijkt waarin die houvast had gevonden in dit leven, dat zo'n mensenkind dan omhoog gaat kijken en gaat zingen van de goede tierenheid van God die toch de ganse dag duurt. En van die genade van God, die zo oneindig groot is, dat een mens het inderdaad kan leren, alles. Alles wil ik lijden, als ik maar gaan mag, aan uw zijde, dat. En weet u wat zo'n tekst als de onze ons dan leren wil, gemeente, dat de duivel met ons mensen echt wel klaar kan komen, hoor, wij zijn geen partij voor hem. Want wij op onszelf, we zijn niet in staat om dat duivelse geweld te keren. Maar wat ik hier mag leren is dat die duivel het nooit winnen kan van het werk van Christus in een mensenkind. Daar kan die nooit tegenop, omdat hij het van Christus verloren heeft en het voorgoed verloren zal hebben op de dag van Christus komst. En ik vraag het vanmiddag aan heel de gemeente, maar in het bijzonder ook aan onze jonge mensen, aan wie zo getrokken wordt vandaag. En die leven in een wereld waarin de dingen zo heel anders lijken dan ze werkelijk zijn. Zul je je ogen open hebben, jonge mensen. En zul je kijken bij het licht van Gods woord om te ontdekken wie nou werkelijk de overwinnaar is in deze wereld. Ja, zegt iemand, dominee, dat is nou wel heel erg mooi, zoals u dat vertelt, maar ik snap het toch steeds niet zo goed. Hoe kan dat nou? Hoe die mensen nou kunnen zingen in zo'n situatie, dat Christus in hen triomfeert, goed. Maar het zijn toch gewoon mensen zoals wij, van vlees en bloed. En hoe kom je nou zover en hoe kun je dat nou? Misschien is er wel iemand vanmiddag die denkt aan zijn eigen situatie. En dat is dan hopelijk een wat minder ingrijpende situatie dan die van de apostelen, wat minder satanisch in elk geval op het eerste gezicht. Misschien zijn er die zeggen, dominee, ik ben echt nog niet toe hoor aan de lofzang, vergeet niet één van zijn weldadigheden. Het is God die ze u bewees. Als ik aan vergeten denk, dan denk ik eerder aan wat anders, dan zing ik eerder, waarom, Heere, vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege vijands onderdrukking? Misschien zit er wel iemand in de kerk vanmiddag die toch met een stuk opstand in zijn ziel tegenover de Heere staat en met een stuk verborgen verzet. Dat het van binnen kan krioelen en worstelen. Hoe kan God dat nou goed vinden? Hoe kan dat nou ooit in zijn plan passen met mijn leven? Dan moet u wel goed zien vanmiddag, die Paulus en Silas, die konden dit loflied niet zingen uit zichzelf hoor. Ze hebben ook niet direct gezongen, hè. Ze zijn niet zingend de gevangenis ingegaan. Dit stond niet op hun programma. Paulus heeft niet tegen Silas gezegd, mijn jongen, als ze ons nou eens een keer in de gevangenis smijten zometeen, zullen we dan eerst maar eens een versje zingen. Onze tekst zegt, en omtrent de middernacht. En daar staat er niet voor niks bij gemeend. Omtrent middernacht, toen zongen Paulus en Silas. Die hebben niet meteen gezongen. Dat vind ik ook zo'n menselijk trekje in onze tekst, gemeente. Dat zijn geen supermensen geweest met een supergeloof. Heel gewone mensen van vlees en bloed, net als u en jij en ik. En Paulus, die ook wel eens geschreven heeft, wij wanhoopten aan ons leven. En u moet maar rekenen, deze mannen zijn in de loop van de dag in de gevangenis gesmeten. En toen waren ze eerst versuft van alle klappen die ze hebben gehad. En langzamerhand was die pijn gaan werken en gaan gloeien en gaan steken. En toen hadden ze eerst nergens anders aan kunnen denken. En toen ze een beetje bijgekomen waren, zijn ze misschien eerst ook wel verslagen geweest. En toen hebben ze ook eerst tegen elkaar gezegd, begrijp jij nou dat dit Gods weg is? Toen heeft Paulus misschien wel gezegd, Silas, zou ik me nou toch vergist hebben toen ik dacht dat die man die ik in mijn droom zag roepen om te komen naar Macedonië, toen ik dacht dat dat Gods weg was. Er zullen er hier toch ook wel zijn die uit ervaring weten hoe het is als je 's nachts dus niet slapen kunt vanwege alles wat er in je leven aan de orde is. En dan kun je gedachten gaan tollen en dan kun je zo vastzitten in van alles en nog wat. En dan is de duivel er soms als de kippen bij om je te bestoken met zelfbeschuldigingen, met kwade gedachten aan het adres van God en verwijten aan het adres van mens. En ondertussen lig je maar te draaien en je hebt geen ogenblik rust. Omtrent de middernacht. Eerder niet. Er zijn heel wat uren aan vooraf gegaan, gemeente. Toen kwam de ommekeer, zegt onze tekst. Toen kwam er namelijk het moment dat ze gingen bidden. Dat is ook zo'n mooi trekje hier. Als u weet wat het is om erg veel pijn te hebben, dan weet u ook wel hoe je lichaam dan alle gedachten naar zich kan toetrekken. Dan kan dat je gebed blokkeren, omdat die pijn je beheerst. Maar bij deze mannen is het moment gekomen, gemeente, dat ze in gebed gingen. Ze waren biddende, staat er eigenlijk in onze tekst. En misschien dat ze eerst wel gevraagd hebben, Heere, voer mij uit mijn gevangenis. O God, verlos ons uit de nood. Maar toen was het wonder gebeurd, biddende. Want wat is bidden nou uiteindelijk anders, gemeente, dan dat je de vleugels van het geloof en van het gebed uitslaat om daardoor als het ware op te stijgen tot voor de troon van God, tot voor het aangezicht van God, zodat je de Heere ontmoet. Die God die alle dingen regeert en die gedachten des vredes over je heeft gehad. Die God die in Christus in genade naar je omgezien heeft. Toen dat gebeurde, gemeente, toen ze zo biddende voor de troon van God oog kregen voor die handen van God, waarin ze alle nood en pijn van hun geslagen leven van dat moment mochten neerleggen. Toen ze zichzelf mochten laten vallen in die armen van God. Toen ze zich mochten neerleggen in die armen van God. Toen werd de nacht een licht om hen heen. En toen was daar de Heer. En toen mochten ze het belijden. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wie ik mij aanbeveel. En zo wordt dat lied in de gevangenis geboren. Die psalm in de nacht. De Heere gaf dat. En toen ontdekten ze, God is niet ver weg. Al snapten ze nog niks van zijn weg. Toen ontdekten ze, hij is nabij, de ziel die tot hem vlucht. En hij troost het hart dat schreeuwend tot hem vlucht. De Heere was daar en hij sprak tot hun hart. Als je moet gaan door het water, je zal niet verdrinken en door de rivieren ze zullen je niet overstromen. Als je door het vuur moet gaan, zal de vlam je niet verteren. En want ik ben met je om je te bevrijden. En toen verstonden ze het. God belooft geen makkelijke weg. En zegt niet tot zijn volk, je hoeft niet door het water heen of door het vuur. Maar als je door het water gaat, al komt het tot aan de lippen, het komt er niet overheen. En als je door het vuur moet gaan, al zal de stank van het vuur aan je kleren zitten, maar je wordt niet verteerd. En ze kregen daar biddend Het zicht op de Heer Jezus Christus, die ook gegezeld was en door wiens striemen hen genezing geworden was. Die ook gebonden was om hen in de vrijheid te zetten. En biddend kregen ze van de Heilige Geest zicht op de trouw en op de genade van God. En toen zongen ze Gods lof, toen ze op dat hoogtepunt gekomen waren van het geloof dat zicht heeft op God. Toen ze hun hart, wat hun ook mocht treffen, tot de God van hun leven mochten heffen. En toen ze verstonden dat de omstandigheden daar helemaal niks van af kunnen doen. Van dat machtigste van alle wonder. Dat God uit genade en om Jezus wil geworden is God van mijn leven. Dat is alles gemeend. God van mijn leven, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dat is genade gemeente, waardoor ze zo konden en mochten en moesten zingen. U zegt, wat hebben ze gezongen? Och, het staat er niet bij gemeten, maar is het zo vreemd als je denkt aan een oude psalm? En ze hadden hun psalmboekje niet bij zich, jongens en meisjes, moet je maar denken. Maar dat hoeft ook niet, ze kennen ze wel en daarom is het belangrijk dat jullie ook je psalmversje lezen. Voor als er ook eens omstandigheden komen waarin je geen psalmboek meer hebt. Maar waarin het zo belangrijk is dat je met die oude psalmen bij de Heere kunt aankloppen. En de Heere je middels die psalmen te binnen kan brengen wie Hij voor je wil zijn. Ze kenden ze wel, zo ik niet had geloofd het goede van de Heere te zien in het land der levenden. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar, houd moed. En wat zijn er dan niet een psalmen gemeente als Gods volk in de diepste nood zicht heeft op de God van hun leven. Misschien hebben ze ook wel het Nieuwtestamentische hooglied van het geloof gezongen, gemeente, dat Paulus later schreef aan de Romeinen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Machtige boodschap gemeente. Midden in de nacht, in de gevangenis, zongen deze mensen Gods lof. Verstaat u daar wat van? Oh nee, wij verkeren vandaag gelukkig niet in zulke omstandigheden dat we naar de gevangenis moeten als we openlijk ons geloof belijden. Maar er zullen er toch ook hier in de kerk van Dambouden wel zijn die wat weten van tijden, van beproeving, van rouw, van ziekte, van verdrukking, van moeite en verdriet. Tijden waarin de wereld met geen mogelijkheid kan zingen, gemeente. Die wereld die heeft een geweldig grote mond en vele waai. Tot het moment dat dit soort dingen binnenbreekt in hun leven en dan valt met een klap die mond dicht en dan hebben ze geen antwoord meer. Of ze schreeuwen er maar een beetje overheen. En een verwereldlijkte kerk die kan dan ook niet zingen, gemeente, want die weet niet meer van de genade van God in Christus. En die weet niet meer van die almachtige vaderhand die alle dingen van mijn leven leidt en tot mijn zaligheid doet dienen. En een puur verstandelijk geloof, gemeente, dat kan er ook niks mee beginnen, omdat dat ten eenenmale niet weet hoezeer de Heere te vertrouwen is. Maar zijn er nou vanmiddag die weten wat dat is? Dat je je hart zo biddend voor de Heere mag uitstorten. Dat je zegt, Heere, ik weet niet eens meer wat ik allemaal zeggen moet. Wat ik allemaal vragen wil. Mijn hart is zo vol. Dat ik leg het allemaal maar voor u neer. En die het ervaren hebben. Dat die bange vragen overgingen in overgave aan Gods leiding met hun leven. Dat ze alles mochten kwijtraken in die hand van God, die eerste Heer Jezus Christus in hun leven had neergelegd. En waarvan ze het leerden vertrouwen. Die hand waar Christus uitgegeven is, daar kan nooit meer iets uitkomen dat niet goed is voor mij. En daarin vonden ze rust en troost, zodat ze niet meer klaagden en vroegen. Maar leerde zingen, ik weet aan wie ik mij betrouwen, al wisselen ook dag en nacht. En gemeente, daar kan een hele strijd aan vooraf gaan. Dan moet er inderdaad soms middernacht voor worden. Maar als dan dat moment komt dat een mens vanuit die nood van zijn leven op de vleugels van het geloof en het gebed op mag stijgen voor Gods aangezicht. En als het oog dan gericht mag worden op God in zijn troon die alle dingen leidt en regeert naar zijn raad. En als de Heere dan juist in die omstandigheden zijn nabijheid doet ervaren. Daar groeit die psalm die zegt, Gij Heere hebt mijn ziel gered van de dood. Ook mijn oog van tranen en mijn voet van aanstoot. Ik zal voor uw oog naar uw bevelen leven. Ze zongen Gods lof. Dat moet geleerd worden, gemeente, en het wordt geleerd. Je zou er de geschiedenissen en de getuigenissen van de martelaren maar eens op na moeten lezen. Om dat nog eens weer in alle realiteit voor je te krijgen. Nou, dat is het machtige. Dat je zo'n zicht kunt krijgen op wie God in Christus voor je is. Dat je ook als hij wegen met je gaat waar je niks van begrijpt en waar je in wezen tegen bent. Je zo je aan hem mag toevertrouwen in het vertrouwen dat zijn weg toch de goede is. Omdat hij alleen wijs is. En omdat zijn weg alleen tot het doel brengt. Jonge mensen in de wereld, er is niks dat je dat geheim kan leren. En daarom hoop ik dat je mensen mag ontmoeten die dat geheim wat leren kennen. En dat je dat ook zult zoeken en niet zult rusten voor je dat geheim ook zelf kent. Het machtige geheim van een mens die in de grootste smarten de lof leert zingen van die God van alle genade. En waarom zeg ik dat nou juist tegen de jongeren vanmiddag? Omdat je die God, jonge mensen, in je jonge dagen moet leren zoeken en moet leren kennen. Want als je daar nog eens mee beginnen moet, als de dagen kwaad geworden zijn, dan zal dat niet meer meevallen. Iemand zegt, dominee, voordat u nou amen zegt, nog één vraag. Waarom doet God nou zo in het leven van zijn kinderen? We hebben het immers gezongen, juist in het leven van de rechtvaardige is er veel tegenspoed. Waarom doet God dat nou? Nou, heel eenvoudig gemeend. Tot verheerlijking van zijn naam. Want wat staat er aan het slot van onze tekst? En de gevangenen hoorden naar hen. Dat is een wonderlijke ervaring voor die gevangenen geweest. Ik weet niet of iemand hier wel eens in een gevangenis is geweest. Een beetje riskante opmerking, ik ben er zelf wel eens geweest in de jeugdgevangenis van Scheveningen, maar dan zeg ik er maar achteraan dat dat onder leiding van professor Velema was in de tijd van mijn studie. Dus dan weet u in elk geval dat u wat dat betreft geen rare gedachten van me hoeft te hebben. Maar als ik me nog te binnen breng hoe die deur achter je dicht ging met een klap en die grendel erop, dan kan ik er nog van huiveren. Ik zou ervoor geen goud ook maar één dag willen zitten. Dat soort Hilton hotel hoeft voor mij niet. Maar dan die gevangenissen uit de tijd van de Bijbel. Als ze daar s'nachts wat hoorden, gemeente, dan was dat het vloeken van iemand die tierend zijn machteloosheid uitte. Dan was dat het bonkende geluid van iemand die met zijn hoofd tegen de deur beukte. Omdat hij aan alle kanten vast zat en nergens meer toekomst zag. Mensen die van angst schreeuwden met het oog op morgen. In deze nacht klinkt daar een loflied, gemeente, dat zingt van de genade van God en van zijn liefde en ontferming. Dat hebben die gevangenen nog nooit gehoord. En ze worden er zo door geboeid, gemeente, dat zelfs als die gevangenis straks open springt, dan is er geen van die mannen die eraan denkt om de benen te nemen. Ze zitten als het ware vast in dat lied dat gezongen wordt. Kijk, de duivel wil de mond van de evangeliedienaren stoppen, gemeente. Maar nou bereikt hij er alleen maar mee dat Paulus en Silas daar onder de grond een veel groter gehoor vinden dan dat ze tot dan toe boven de grond ooit hadden gehad. Wat dat uitgewerkt heeft, vraagt u, ach, dat weet ik natuurlijk niet, gemeente, dat laat ik graag aan de Heere over. Een veel belangrijker vraag is deze. Of er hier in de kerk nou ook van zulke zangers zit. Mensen die het lied van Gods kinderen hebben geleerd en mogen meezingen. Mensen die iets kennen van die vreugde in de Heere, die het uithoudt ook als je ogen zich vullen met tranen. En als er slagen vallen in je leven. En die daarvan iets uitstralen in hun omgeving. Mensen die dat juist in beproeving en in lijden mogen doen. En die zeggen, Heer, deze weg, ik begrijp er niks van. Maar als het dan maar mag zijn tot verheerlijking van uw naam. En als mijn kinderen het dan maar horen en zien mogen, of mijn kleinkinderen. Als mijn vrienden dan maar mogen zien wat het kennen van u, Heere Jezus, voor mij betekent. Nou, zegt iemand, ik kan daar nog niet van zingen hoor. Dat kan. Maar dan zeg ik, als het dan je gebed maar mag zijn, dat uitgaat tot de Heere, want dan zal de Heer het op zijn tijd ook geven. Daar ligt immers die belofte in Gods woord. Ze zullen zingen van de wegen des Heren. Ik vraag het vanmiddag aan ouders in de kerk. Horen uw kinderen dit lied thuis? Ze horen vandaag van alles en nog wat in alle mogelijke toonaarden en op alle mogelijke plaatsen. Maar horen onze kinderen thuis dit lied? Dat vanuit de diepte zingen mag van de genade van God in de Heere Jezus Christus. En merken ze er wat van, dat je hart heeft. Dat het geheim van je leven is. Kunnen ze van ons dat geheim leren, gemeente? Jonge mensen, kom je wel eens mensen tegen op wie je jaloers kunt worden vanwege deze dingen. Omdat je zegt, dat wat die misschien oude broeder of zuster heeft, die verder misschien best een beetje merkwaardig is. En die misschien niet alles van jou begrijpt. Maar als het daarover gaat, dat je merkt dat de Heere echte werkelijkheid voor ze is. En wat hij in de werkelijkheid van dit leven voor hem betekent. Dat je zegt, dat vind ik in de wereld nergens. Kom je zulke mensen wel eens tegen. Als iemand vanmiddag zegt, ja, maar we hebben de tijd nog wel om die dingen te leren. Dan zeg ik, Paulus en Silas wisten ook niet dat ze die dag in de gevangenis terecht zouden komen. Maar ze waren onderweg naar het gebed. En toen konden ze ook de lofzang zingen toen het moest. Het is toch zo'n gelukkig volk, gemeente, dat lied leert zingen in de nacht. En dan is de nacht niet voorbij en dan moeten ze de nacht nog wel door. En ze kunnen ook niet altijd zingen. Maar de Heere houdt zijn werk in stand. En hij maakt het af en hij zegt straks zal de nacht verdwijnen. Als die morgen begint waarop geen nacht meer volgt. En straks zal alleen het lied overblijven. Nog één keer gemeente, hebt u en heb jij de begintonen van dat lied in de nacht al geleerd? Er ligt toch zo'n geweldige kracht in, weet u. Een hart dat onder duizend preken misschien wel gesloten bleef. Maar dat soms open gaat wanneer het dit lied hoort zingen. En daarom zeg ik, kom gemeente, zing het mee vanmiddag. Al is het misschien met tranen in je ogen als je denkt aan de omstandigheden van jezelf of van die je lief zijn. Al is het misschien met een gebroken stem en misschien met een hart vol vragen. Maar zing mee van die God bij wie uitkomsten zijn. En als je het nou nog niet leerde, zul je dan luisteren als de gemeente het zingt. Luisteren met alle aandacht naar dat lied uit overoude tijden, dat zielen bekoorde en dat harten bekeerde. Zul je dan luisteren om misschien wel tot je eigen verwondering te ontdekken dat je al luisterende mee gaat neurien, mee gaat fluisteren. Mee gaat zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, waar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heft. Amen.